Hey, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van DevTalks. Wij zijn developers met een passie voor techniek. In deze podcast bespreken we de laatste trends op het gebied van software development. Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En heb je feedback? Laat dan een reactie achter of stuur een mail naar podcast@cloudrepublic.nl.
Hallo en welkom bij deze 25e DevTalks aflevering alweer. Een soort van mini-jubileum. Dit is de vierde aflevering in een serie van low-code. En vandaag gaan we het hebben over Mendix met onder andere Jan de Vries. Hallo Jan.
Hallo.
En met Samet Kaya. Hallo.
Hallo allemaal.
Kijk, en natuurlijk co-host Florian Schaal.
Hallo.
Hey, de vierde aflevering alweer, Florian, van de low-code serie.
Ja, we merken dat dat de populaire serie is.
Ja, en dan kunnen we zeker niet de serie afsluiten zonder het populairste low-code platform van het moment te bespreken. Mendix. En daarvoor hebben we vandaag twee gasten in de podcast. Allereerst Jan de Vries. En Jan is een Senior Community Engagement Manager. Zoals hij hetzelfde community manager bij Mendix. Hij werkt ook bij Mendix. Hallo Jan.
Hey, goedemiddag heren. Fijn
leuk
te zijn.
Dat je even kon joinen.
Absoluut. Ja.
En daarnaast hebben we Samet. Samet is MVP, Mendix MVP. En is werkzaam als software delivery manager bij eMagix. Zeg ik het goed, Samet?
Nou, niet helemaal. Het is eMagix.
eMagix, oké. Okay.
Ja, oké. Okay.
En jij bouwt dagelijks applicaties met Mendix, dus leuk om jou ook als gast te hebben.
Ja, welkom.
Dankjewel.
Ja, hey, maar laten we eerst eens even Mendix introduceren. Want Mendix, als we de Gartner kwadrantjes en de verschillende low-code tools naast elkaar zetten, dan staat Mendix toch vrij vaak wel aan het positieve eind van het spectrum. Hè? Als meest gebruikt, het grootste, misschien ook wel het meest volwassen. Jan, jij werkt bij Mendix. Kun jij wat vertellen over hoe Mendix is ontstaan en uit wat voor filosofie het is ontstaan?
Ja, absoluut. Mendix is begonnen in 2005. En een van de oprichters, Roald Kruijts, die was afgestudeerd van de universiteit. En die ging een ICT-bedrijf opzetten, applicaties bouwen. Cum laude afgestudeerd, dus die jongen die kan programmeren. En hij gaat programmeren en bouwt een fantastische applicatie. En hij merkt eigenlijk, na 3 maanden levert hij dat op. En de klant zegt, dit is mooi, maar dit is eigenlijk niet helemaal wat we nodig hebben. Dus dat is natuurlijk een beetje frustrerend, ja. Want hij heeft wekenlang, maandenlang geploeterd, mooie code lopen kloppen en iets fantastisch gebouwd. Dus hij dacht, het is niet alleen, de oplossing is prima, alleen er is ergens een probleem met hoe de klant kijkt naar de applicatie. Dus ik moet de klant beter begrijpen. Dus hij gaat terug, hij gaat naar de drawing board, hij gaat allemaal diagrammen tekenen. Hij denkt, als ik gewoon kan uittekenen voor de klant hoe dat eruit ziet, de applicatie en wat het uiteindelijk moet zijn, dan snapt de klant veel beter wat ik doe. En dan kunnen we ook beter met elkaar afstemmen hoe we dat kunnen bouwen. Dus dat ging hij doen. En dat werkte. Alleen, hij denkt, dit is niet helemaal schaalbaar natuurlijk, maar als ik voor elke klant een week of weet ik veel hoeveel tijd moet gaan besteden om dat helemaal gaan uittekenen, dat is niet helemaal ideaal. Nou, toen kwam natuurlijk die brainwave dat hij dacht, dit moeten we gewoon in de applicatie zelf bouwen, in het applicatie ontwikkeltraject. En dat is eigenlijk het idee wat ten grondslag ligt aan Mendix. Dat is het repareren van de information exchange. Dus dat is het hele idee achter Mendix.
Oké. Okay.
Die communicatie tussen de klant, tussen de business en de developers. Want ze hebben allebei een idee van hoe zo'n applicatie eruit moet zien. Mm-hmm. En vaak is het zo dat de business denkt, nou mooi, ga het maar lekker doen jongens. En we zien het wel over een paar maanden hoe het eruit komt te zien. Ja, ondertussen verandert natuurlijk de business. Ja, eisen veranderen, wetten veranderen. er zijn natuurlijk tig factoren. En,
interessant dat het niet dus per se van een puur technologische gedachte is ontstaan, maar dat het meer echt een vanuit, ik zou eigenlijk zeggen, wireframing-achtige zaken, zeg maar, bedacht is. En dat dat vanuit daar dus naar de populairste low-code platform is doorgegroeid.
Het was vooral inderdaad dat developers fantastisch werk leverden. Alleen, een van de grootste problemen waarom ook grote enterprise-applicaties niet succesvol worden opgeleverd, is omdat de requirements niet duidelijk zijn, omdat de business niet betrokken is bij de ontwikkeling van zo'n project. Mm-hmm. En dat is waarom Mendix is ontstaan, om dat probleem op te lossen. Want uiteindelijk gaat het om de oplossing die je bouwt voor de klant. En als de klant niet blij is, dan kun je nog zo'n mooie oplossing bouwen, maar dan heb je helaas niet de impact bereikt die je graag wil. Dus,
Oké, cool. Hey, en Mendix is een Nederlands bedrijf, hè, als ik het goed heb. Volgens mij in Rotterdam ook nog een grote vestiging.
Klopt.
Met hoeveel man, nu misschien allemaal vanuit thuis door COVID, maar hoeveel man werkt er nu ongeveer bij Mendix?
Laat ik het zo zeggen, toen ik bij Mendix begon in 2015, toen, mijn employee-nummertje is 123. En dat telt lekker door. Dus we waren met ongeveer 100 man, 6 jaar geleden. We zijn nu met ruim 1200 man. Dus we zijn vertienvoudigd in 6 jaar. Dus dat is wel een teken dat we gaan hard.
Zeker.
En onlangs overgekocht door Siemens, tenminste overgenomen door de grote Duitse moedermaatschappij nu. Is daar nog een koerswijziging in geweest? Of zijn er lange termijn plannen veranderd? Of is eigenlijk nu alles hetzelfde, alleen een nieuwe eigenaar, om het zo maar te zeggen?
Ja, ik denk dat onze koers nu juist alleen nog maar duidelijker is en beter wordt ondersteund. Siemens heeft Mendix gekocht voor $700 miljoen, geloof ik. En dat is ook een heel duidelijk teken dat Siemens hier waarde in ziet. Niet alleen, wat een leuk app-platformpje. Maar het doel op de lange termijn, inderdaad, waar je ook, wat je ook noemde, is dat Mendix de applicatietool wordt voor de hele Siemens software-industrie. Dus voor alle tools die er nu binnen Siemens gebouwd worden, is de bedoeling dat Mendix daarmee integreert. Dus Siemens staat op zich niet zo bekend als een softwarebedrijf. Ik denk dat de meeste mensen Siemens kennen van huistuin, keukenapparaten, misschien iets, een MRI-apparaat in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja. Maar Siemens heeft een gigantische softwareafdeling van 70.000 mensen wereldwijd. Mm-hmm. Siemens organisatie zelf is trouwens meer dan 350.000 mensen wereldwijd. Ik denk dat menig luisteraar dit zal verbazen. Maar Siemens is heel gefocust op industriële oplossingen. Dus bijvoorbeeld de tekensoftware als CAD software. Mm-hmm. Dat is Siemens. En misschien heb je ook al gehoord van MindSphere, het IoT-platform van Siemens. Dat is een IoT-platform dat we met Mendix gaan integreren.
Ja, cool. Cool om dat ook te horen. Ja, ik kende het zelf natuurlijk ook een beetje vanuit de elektrische rijdenhoek. Een tijdje bij Allego een opdracht gedaan, waar Siemens ook bezig was met het ontwikkelen van elektrische laadpalen en dergelijke. Dus daar zat ook super veel software development in. Maar leuk om zo de bruggetjes te slaan. Hey, en Samet, hoe ben jij met Mendix in aanraking gekomen dan? Want jij werkt daar niet, maar werkt bij een bedrijf dat met Mendix werkt.
Klopt. Dat gaat al best wel lang terug. Ik ben in 2010 begonnen met werken bij Cape Group als consultant. Het is alweer 11 jaar terug. Cape Group was de tweede partner die besloot om met Mendix applicaties te bouwen. En daar ben ik als jonge schoolverlater eigenlijk begonnen. En vanaf het begin in aanraking gekomen met Mendix. En ja, flink wat projecten gedraaid. En eerst 8 of 9 jaar als consultant gewerkt. Dus echt dagelijks allerlei soorten applicaties gebouwd eigenlijk. En ik heb Mendix ook ja, helemaal meegemaakt van versie 2.3 volgens mij toen ik erbij kwam. En inmiddels zitten we op versie 9. Toen ik erbij kwam hadden we nog net een Microflow editor. Dus daar konden we zeg maar de logica visueel modelleren. En dat is, dat is heel fijn. Ja, en eigenlijk ja, het hele bedrijf Mendix is veranderd. Maar ook het bedrijf waar ik heb gewerkt. Ik heb medewerker nummer 9 bij ons bedrijf. En inmiddels is ons bedrijf, ja, door de groei die Mendix heeft meegemaakt, is ons bedrijf ook gegroeid. En zitten wij ook boven de 100.
Kijk, dat verklaart wel ook het succes van Mendix natuurlijk. Ja. Hey, maar ik hoorde je net al even zeggen dat je vanuit je consultancy tijd dus ook al verschillende apps of ja, applicaties hebt gebouwd met Mendix.
Ja.
Nu ben ik wel een beetje benieuwd, hè, want in het low-code spectrum heb je platformen waarmee je eigenlijk gewoon een mobile appje of een klein applicatietje kan ontwikkelen. Denk aan Power Apps van Microsoft of iets dergelijks. Ja. En je hebt er nog wel meer. We hebben ook al in de podcast opgenomen met Thinkwise bijvoorbeeld. Die echt staat van, we willen core systemen die tientallen jaar of 10 jaar minstens mee moeten gaan.
Ja.
Wat voor applicaties maak je nou doorgaans met Mendix? Waar is het nou echt geschikt voor?
Ja, dat is een hele brede vraag. Als ik het zo mag zeggen, dan zou ik zeggen dat je met Mendix eigenlijk alle soorten bedrijfsapplicaties zou kunnen bouwen. Ik zou het echt wel profileren als het beste platform om bedrijfsapplicaties te maken. Natuurlijk met de mogelijkheden die de afgelopen paar jaar gebouwd zijn in Mendix, in het platform, is het ook mogelijk om consumentenapplicaties te maken. Je kan mobiele applicaties maken. Nou, het nieuwste is Progressive Web Apps. Dat is weer een nieuwe categorie. Dat is eigenlijk de afgelopen 5 jaar toegevoegd. Maar van origine kan je met Mendix supersnel bedrijfsapplicaties maken. En dat heb ik voornamelijk in mijn beginjaren heel veel ook gedaan voor een logistieke dienstverlener, veel order entry applicaties gemaakt. Dus eigenlijk portalen, maatwerkportalen waarmee je 100% fit applicaties kan maken wat je niet hebt bij off-the-shelf producten. Dus als je zeg maar een Salesforce koopt of een order entry tool, dan loop je al heel snel tegen beperking aan. Tenzij bijvoorbeeld een ja, een ERP-systeem zoals AFAS exact voldoende is voor je. Of exact is een concurrent van AFAS. Maar wat je vaak ziet, wat ik veel heb gedaan in het verleden, is bovenop de ERP's eigenlijk de processen die niet ondersteund worden door standaard pakketten, dat juist in Mendix gaan doen. En dat kun je ook razendsnel met Mendix doen. Een beetje vreemde eend in de bijt is het Images-platform, waar ik nu voor werk. Wij hebben een integratieplatform gebouwd met Mendix. Dus dat is weer een hele andere soort categorie. Maar dat toont wel aan dat Mendix niet alleen maar geschikt is voor orderportalen. Je kan het echt heel breed inzetten. En wat Mendix denk ik vooral heeft bewezen is dat het in staat is om bedrijfskritische applicaties te leveren. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat die groei veel makkelijker is geworden. Ik weet nog dat in de beginjaren, toen heette het nog geen low-code, toen heette het nog gewoon ouderwets modelleeromgeving of modelleerplatform.
Model-driven development, ja.
Ja, toen moesten we echt nog klanten overtuigen van, hey, modellen kunnen ook performen. Je moest met bewijs komen, we moesten POCs draaien en dat is gewoon helemaal verleden tijd. Wat je ziet is dat alle grote partijen gebruik maken van low-code platformen. En daar zijn ook in Nederland best wel wat voorbeelden van. Van hele grote klanten die bijna alles in Mendix doen.
Ja, want hebben jullie daar misschien, Jan, ook vanuit de community voorbeelden van applicaties waar je denkt, nou, dat is dat toont toch wel echt even de kracht van Mendix aan?
Ja, absoluut. Nog even ook aanvullend op wat Sam het zegt. Ja, afgelopen jaren merk je echt dat de markt het low-code begint te accepteren. Ik weet ook nog dat voorheen, je moest gewoon je besteedde heel veel tijd aan het uitleggen, aan het mensen overtuigen dat het echt doet wat,
precies,
wat we zeggen dat het doet. Ja. Kijk, als wij zeggen het is 10 keer sneller, dat zuigen we niet uit onze duim. Weet je, dat is echt waar. En als dan moet je dan echt aan gaan tonen. En nee, oké, weet je wat, ik laat het wel even zien. En dan even klik, 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 wat jouw procesje, run, en het werkt. En dan is het, oké, maar hoe zit het daarmee dan en daarmee dan? Dus dan, stukje bij beetje kun je mensen overtuigen dat het werkt. Maar een paar goede cases, man, er zijn er zoveel. In Nederland hebben we een aantal grote namen, zoals Nederlandse Spoorwegen, ProRail, gemeente Rotterdam, Schiphol. Ook veel in de verzekering in de financiële wereld, dus ABN, Rabobank, Zilveren Kruis. Ik denk een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld PostNL. Ja, PostNL verwerkt verwerkt meer dan 1 miljoen pakketjes per dag door dat loopt allemaal door via een Mendix-applicatie. Dus dat toont ook wel aan dat het Mendix, wat Sam het ook zegt, het is echt, wordt echt gebruikt als een core-applicatie.
Ja.
Niet alleen een huistuinkeuken-appje
nee.
voor wat interne mensen bijvoorbeeld.
Ja. Even aanvullend daarop, inderdaad in het geval van PostNL, het is inmiddels veel meer dan 1 miljoen pakketjes per dag. En al die pakketjes genereren natuurlijk een hoop extra data, statusmeldingen, track and trace. En Mendix wat gebruikt door PostNL is eigenlijk de primaire platform waarmee de applicaties worden gebouwd. Ik werk zelf bij een bedrijf waar heel veel PostNL applicaties zijn gemaakt. En inmiddels is PostNL zelf ook capabilities aan het opbouwen om zelf applicaties te kunnen bouwen. Dat doen ze al met hulp van partners. En wat je ziet is eigenlijk dat al die pakketstromen, dat loopt nu gewoon door Mendix applicaties. En dat bewijst echt wel dat het een solide platform is.
Ja.
Oké.
Okay. Ja, ja.
Ja, cool, maar ja, ga maar.
Ja, ik denk een ander mooi voorbeeld ook nog wel om te noemen is bijvoorbeeld Enexis. Dat is natuurlijk een superbekende energieleverancier. Mm-hmm. En ja, zij voorheen besteden ze heel veel tijd aan het beheer en onderhoud van grote ERP-applicaties, ERP-systemen.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment zijn zij begonnen aan Mendix. En ze hebben in no time zijn ze opgeschaald naar 50 Mendix-applicaties. En ondertussen draaien ze meer dan 100 Mendix-applicaties in productie. En dit heeft een mooiste uitspraak, vond ik, van de programmamanager. Die zei, het is niet alleen dat we nu dingen sneller en efficiënter kunnen doen, maar we ontdekken nieuwe dingen die we kunnen doen. Dingen waar we voorheen niet eens aan hadden gedacht dat die mogelijk zouden kunnen zijn, zeg maar. Nou, dat vind ik het mooist. Dat je echt gaat nieuwe dingen gaat proberen en bereiken.
Je krijgt een soort van ruimte om te innoveren, zeg maar.
Ja, ik denk dat het inderdaad is. Een stukje innovatie wat erbij komt kijken. Ja, heel gaaf.
Alright. Zullen we even wat dieper het platform ingaan? Het Mendix platform zelf? Want onze podcast bedoeld voor software developers in Nederland. Hè? De keuze is reuze, wil ik eigenlijk haast zeggen op low-code gebied. Hè? Mendix is dominant in dat gebied. Maar misschien wel goed om te weten van wat is nou dat Mendix platform? Hè? Hoe werkt het? In eerdere afleveringen van onze low-code serie zien we eigenlijk dat er een soort van twee smaken zijn in het low-code spectrum. Hè. We zien applicaties die low-code platformen die code genereren, maar sommige interpreteren modellen. Weten jullie hoe Mendix werkt en misschien ook waarom die keuzes zijn gemaakt?
Ja, gelukkig praat je met de juiste mensen, Wiebrand.
Ja.
Ja. Mannix inderdaad is van de variant modelleren. Dus je bouwt een model en we compileren geen code. Het model wat gegenereerd wordt, dat wordt gedeployed op een server. En de server interpreteert dat model en draait dat in een Java-omgeving. Mm-hmm. Okay. Ik denk dat Sam het specifieke details van de technische kant beter kan toelichten dan ik. Ja. Maar dat is in het kort wat er gebeurt. Ja,
je hebt gelijk, Jan. Mannix valt in de categorie modelinterpretatie. Natuurlijk wordt er wel wat code gegenereerd, want die kan zeg maar zelf ook Java-acties en dergelijke kan je schrijven. Maar uiteindelijk is het gewoon een model wat op een server draait en wordt geïnterpreteerd. En al die alle pagina's, alle logica wat erin zit, dat wordt geëxecuteerd in de Java runtime.
Het is echt een Mannix runtime, die draai je ergens op een server, in de cloud. Of
ja, in de cloud tegenwoordig.
Bij ons wel over het algemeen. Hè? Ja. Wij van Cloud Republic gebruiken de cloud. Ja. Maar
ik heb in de beginjaren, toen er nog geen cloud was, toen heette het gewoon dedicated servers en dat soort, dat soort termen, hebben we nog wel veel on-premises deployment gedaan. Dus echt met PuTTY via SSH inloggen en commando's sturen. Die tijd heb ik wel meegemaakt. Mm-hmm. Ik ben ook wel blij dat ik dat allemaal heb geleerd. Maar inmiddels, al best wel vroeg eigenlijk, heeft Mannix de transitie gemaakt naar de cloud. En ik geloofde daar eerder niet in, omdat je via SSH en via Linux heb je toch alle controle. Je kan alles doen wat je wil, je hebt toegang tot de database. En dat soort dingen wil je gewoon, dacht ik, dat wil je altijd
in controle houden.
Maar op een gegeven moment, het gemak waarmee je nieuwe omgevingen kan optuigen en het beheren daarvan, dat is zo goed geregeld in de cloud. En tegenwoordig heb je meerdere smaken van de cloud. Je hebt de managed cloud, maar als je een hele grote partij hebt en je hebt al een hele grote cloud contract bij een leverancier, dan kan je ook zeggen, oké, hier zijn de credentials tot mijn Kubernetes cluster en Mannix die kan dan eigenlijk in een bepaald gedeelte van je cluster applicaties provisionen en deployen. Dus er zijn ook meerdere smaken. En dat is een ontwikkeling van de afgelopen 2 jaar, denk ik.
Oké. Okay. Goed om te weten.
Ik denk dat je dat wel... we zien nu steeds meer natuurlijk dat zo'n grote bedrijven ingrijpen daarin en heel veel op Kubernetes draaien bijvoorbeeld. En dat past dan denk ik ook heel goed in hun infrastructuur. Het zou natuurlijk, ik denk voor zo'n bedrijven ook raar zijn om dan inderdaad weer daar iets naast te hebben, wat dan weer op een ander platform draait.
Nou, die heb je op zich ook wel, maar ik denk dat met de volwassenheid en de soort klanten die Mannix nu aantrekt, heb je ook zeg maar hele grote partijen. Ja, die hebben al zoveel geïnvesteerd in infrastructuur. Die willen niet zeg maar bij 10, 20 leveranciers allerlei cloud producten. Die willen alles in hun eigen bereik hebben. En volwassen producten moeten daar ook in meegaan. En dat doet men niks.
Ja. Ja.
Precies. Oké. Okay. Hey, en even iets verder kijken in het Mannix platform zelf. De development experience bijvoorbeeld. We hadden het net al over, je maakt dus een model. We zien bij heel veel pakketten dat bestaat uit entiteiten, logica, UI inregelen. Hoe zit dat bij Mannix? Begin je bijvoorbeeld in een studio? Hoe ziet zo'n studio eruit? Is dat een webtool of moet je iets installeren? Even gewoon heel bazaal.
Ja, komt het in twee varianten eigenlijk. We hebben Mannix Studio. Dat is onze volledige webomgeving waarin je kunt modelleren. En we hebben ook Mannix Studio Pro. Dat is de installer die je downloadt en installeert, waarbij je volledig alle technische capabilities hebt. Dus dat zijn de twee varianten.
En hoe gaat dat? Stel, ik maak een nieuwe applicatie. Hè? Waar begin ik dan mee? Right click new project applicatie.
Ligt eraan wat voor developer je bent. Als je een citizen developer bent, dan begin je meestal in Studio. En dan pak je een template of een iets wat je in ieder geval al op weg kan helpen. En de echte developer, zeg maar, die dagelijks applicaties bouwt, die maakt natuurlijk gewoon een rechte muisknop, nieuw project en beginnen met het domeinmodel en dan eigenlijk alles bouwen wat nodig is.
Mm-hmm. Ja, en dan begin je met het domeinmodel, zeg maar de data-entiteiten neem ik aan, dan die stel je op.
Ja, in de beginjaren was het zo dat je altijd moest, want zonder entiteit kan je niks, zeg maar. Nu is het wel zo dat tegenwoordig biedt Mendix dus heel veel starter templates en er zijn allerlei ingerichte schermen. Dus eigenlijk hoef je niet eens data te hebben, maar dan kun je eerst rondspelen in de visuele kant. Maar uiteindelijk, mm-hmm. als je iets gaat doen, begin je altijd met een domeinmodel. Dat is eerst wat je doet, dat is gelijk je database-structuur. Je stelt je optionaliteit, je cardinaliteit in. Je gooit er een entiteit op. En vervolgens kan je daar pagina's op bouwen, logica op bouwen. Ik kom zelf uit .NET hoek. En toen ik met Mendix in aanraking kwam, toen ging echt de wereld voor mij open. Want in .NET kon je ook drag and drop doen, maar moest je toch wel vrij veel instellen. Zelf aanpassen. Je kan dus elke widget die je erop gooit, die kan je helemaal configureren. Dat kan bij Mendix ook. Maar wat Mendix echt makkelijk voor je maakt, is het al die dingen die je wel handmatig moet instellen, maar eigenlijk onnodig zijn, dat neemt Mendix voor je weg. Als je iets renamed bijvoorbeeld, dan doet hij dat automatisch. En dat kan in Eclipse ook wel. Of in de coderen platformen kan dat ook wel. Maar bij Mendix is het zo normaal dat je eigenlijk, als je daarna gaat programmeren, dan word je echt lui. Dat is een...
ja.
Dan denk je, waarom is dit niet allemaal geregeld?
Ja.
Ja, oké, grappig. Maar even over die logica door, hè? Want stel, we zijn een applicatie aan het maken. Mm-hmm. We hebben ons datamodel gemodelleerd.
Ja.
Neem aan dat visueel kan, bijvoorbeeld in een designer.
Ja.
En dan wil ik bijvoorbeeld logica toevoegen. Als iemand zijn postcode invult en zijn huisnummer, wil ik even de straat ophalen bij een of andere API.
Ja.
Hoe zou dat werken?
Nou, eigenlijk begint alle logica met microflows. Microflows zijn eigenlijk een visuele manier om, à la Visio, met blokjes, dat zijn dan de activities, kun je allerlei acties uitvoeren. En dat is heel krachtig, want je kan daarmee client-interactie, database-interactie, maar ook bijvoorbeeld interactie met de buitenwereld kan je configureren. En het mooie aan microflows is dat je voor hele simpele taken kan je gewoon eigenlijk met een paar activities beter gewoon al. Maar je kan ook hele uitgebreide en hele complexe processen eigenlijk modelleren. En ik heb in die 8-9 jaar tijd dat ik echt elke dag met Mendix bezig ben geweest, ik heb 2 keer een regel code moeten aanpassen. In Java, maar voor de rest echt alles met microflows gebouwd.
Dus als je zeg maar zegt van dit component, of deze activity, die past niet helemaal bij mijn flow, dan kun je hem wel nog zelf in code aanpassen.
Ja, dat is ook zeg maar het verschil zeg maar met no-code en low-code is vooral dat je bij low-code 80% of 90% doe je gewoon met de modelleeromgeving. Maar als je toch een keertje iets exotisch wilt doen, of je wil iets met single sign-on in Java doen, of je wil een wiskundige formule gaan doen, dat ga je niet in een microflow uitmodelleren. Daar heb je gewoon...
Nee, precies.
Of een AI-model raadplegen in de toekomst bijvoorbeeld.
Precies. Zelfs dat zou ik niet in Java doen, want daar heeft Mendix plug-and-play connectoren voor. Je kan dus... Mendix heeft ook een hele rijke app store. Tegenwoordig heet het Marketplace. Mm. Sorry Jan. Mm-hmm. Af en toe de namen bijhouden.
Heel goed. Nee, goed onthouden. Ik maak de fout ook nog steeds.
Je hebt dus kant-en-klare connectoren. Die kan je importeren in je Mendix module. En wat daar eigenlijk in gebeurt, is dat in zo'n connector is De connectivity en alle specifieke protocollen, het generieke stukje zeg maar, zit in zo'n connector. En jij bepaalt vanuit jouw eigen model wat je erin en uit, wat je erin gooit en wat je eruit krijgt. Maar goed, het is altijd mogelijk om een stukje Java-code te schrijven. Tegenwoordig is het, of tegenwoordig al een paar jaar, is het Scala. Dus,
Ja, variant van Java.
Ja, Mannix is een tijd terug overgestapt op Scala, maar ja, dat draait ook in een JVM. En daarmee kan je eigenlijk uitstapjes doen. Maar goed, ik heb dus als niet-programmeur, toen ik in aanraking met Mannix kwam, was ik heel blij, want ik hoefde nooit meer een regelcode aan te raken. En heel af en toe, je hebt wel, kijk, als je het kan, als je echt een programmeur bent en je bent overgestapt op Mendix, dan heb ik wel het gevoel dat je eerder de neiging hebt om een uitstapje te maken. Het is ook wel zo dat, ik heb ook wel eens gehoord van diehard Java-programmeurs, dat ja, sommige acties in 2-3 regels Java-code gedaan kunnen worden. En in de Microflow is dat dan een beetje omslachtig.
Verboos.
Maar goed, ja, dan zou ik zeggen, dat zijn vaak ook de generieke acties. Die maak je één keer en die gebruik je eigenlijk in elk project.
Dus kun je dan ook weer hergebruiken, zeg maar.
Ja, ja. Mannix heeft een sterke community commons. Dat is eigenlijk een soort van, ja, één grote Java library met allerlei acties die je heel vaak kan tegenkomen in projecten. Zoals bijvoorbeeld adresvalidaties. Het uitfilteren van garbage uit HTML-code en ja, dat soort technische utility dingen, die, ja, die kan je gewoon gebruiken.
Ja. Oké. Dus in onze virtuele applicatie die we aan het ontwikkelen zijn, zit ik in de Mendix Studio Pro natuurlijk, hè, ja. Want ik ben een echte pro. En voor de niet-YouTube-kijkers, Jan die maakt een peace-teken. ja, dus je logica die maak je in microflows. Hè. Je zegt eigenlijk, praktisch ontwikkel je bijna geen code meer. Je kan dat allemaal gewoon in het ingebouwde systeem.
Juist.
En de UI, hè, is het what you see is what you get achtige functionaliteit? Of,
ja, nagenoeg wel. Nog even over die microflows. Je hebt ook nog nanoflows. Ja? Dat is weer, zeg maar, eigenlijk een soort van
iets kleiner.
Iets kleiner. ja, een afsplitsing. Dat is echt voor client-interactie. Dus met de komst van mobiele applicaties en ook offline mobiele applicaties heb je soms geen database-interactie. Maar doe je heel veel acties in een client. En daar zijn nanoflows weer heel geschikt voor. Die zijn wat meer lichtgewicht. En die zijn eigenlijk specifiek toegeënt op ja, client interactie. Maar uiteindelijk is het, ja, een soort van tussenvorm van microflows.
Maar is dat dan ook, als je daar zeg maar in wil programmeren, is dat dan ook automatisch JavaScript waar je dan in programmeert? Mm. Of is dat toch ook Java dan? En hoe draait het dan in je webclient?
Nee, de microflows die draaien uiteindelijk in de backend. Dus die worden
de nanoflows bedoel ik, sorry.
De nanoflows die draaien eigenlijk in je client. Dus uiteindelijk komt daar volgens mij gewoon JavaScript uit. Maar je hoeft als gebruiker niet JavaScript te schrijven.
Nee, als developer hoef je dat niet te doen.
Nee.
Maar dat kan dan dus wel.
Het kan, ja. Dus dat is het mooie van Mendix. Dus als je wil, net als wat Sam het ook zei over Java, je kunt je eigen extensies maken en schrijven op het platform door middel van JavaScript. Ja, dus je kunt kleine actions kun je schrijven om camera aan te roepen. Of GPS of je microfoon of dat soort dingen. En de nanoflows zijn inderdaad puur afgestemd op het lokaal draaien van de logica en acties uitvoeren op jouw apparaat. Zo, voor de gevallen wanneer je dus niet kunt communiceren met een server. En op het moment dat het wel kan, hè, dus een actie is heel simpel, sync. En dan synct die met de server. Dus op het moment, hij doet alles lokaal. En op het moment dat hij checkt, hey, ik heb weer verbinding, dan zorgt hij ervoor dat het weer gesynchroniseerd wordt.
Ja, bijvoorbeeld schermvalidaties en dat soort dingen. Ja, daarvoor hoef je geen database-interactie te doen. Of iemand een veld heeft ingevuld. Dat kan met client-logica. En als we dan even over de front-end hebben, de schermen. Ja, dat is echt leuk. In Mendix kan je vrij makkelijk op je domeinmodel schermen genereren. Je hebt dus pages. Vroeger heette het forms, nu heet het pages. En pages zijn eigenlijk pagina's waarin je widgets kan plaatsen. En je hebt heel veel standaard widgets, zoals het datagrid. Vroeger waren alle applicaties die begonnen met het datagrid. En dan daar op...
Formulier naast.
Formulier ernaast, zeg maar. De oude Access-achtige applicaties. Ja. Tegenwoordig heb je heel veel meer andere soorten widgets. Dus datagrids worden wel gebruikt, maar meer aan de achterkant, zeg maar. En je hebt dus pagina's. Daar kun je verschillende soorten widgets op gebruiken. Die widgets die kan je gewoon drag and drop erop selecteren. En je kiest een entiteit. En die kan meestal... kan je twee niveaus diep kan je ook gerelateerde data drag and droppen. Dus ik kan bij een als ik een orderoverzicht heb, kan ik heel makkelijk de naam van de klant echt letterlijk drag and droppen. En dan zie je dat ook gewoon gelijk.
En de orderregel bijvoorbeeld ook.
Ja, en op zo'n pagina.
Op
zo'n pagina kan je dan allerlei soorten widgets door elkaar gebruiken. En die kunnen ook afhankelijk van elkaar zijn. Dus je kan zeggen, hey, als ik dit object in mijn context heb, dan laat dan al de rest van de data die erbij hoort, die laat je dan zien. Je kan beperkingen leggen op de pagina. Je kan conditioneel kan je dingen laten zien, afhankelijk van de data.
Master detail, ook als je bijvoorbeeld inderdaad een klantlijst hebt en je hebt een Google Maps ernaast, dan kun je die Google Maps laten luisteren naar die lijst. Dus wat jij geselecteerd
hebt.
Ja, precies. Dat. Ja.
Kijk, cool.
Je hebt dan de pagina's en dan de page templates. En met die page templates kan je een soort van, dat is dan een soort van een skin of een thema, waarmee je de pagina's op een bepaalde manier eruit laat zien.
Ja, dus
een
beetje je brand colors.
Ja, je kunt zeg maar je eigen company style maken, je opzet, dus de indeling van de pagina. Dus waar de standaard elementen zitten, of je zegt van hé, ik heb een set aan templates, page templates voor de webomgeving. Ik gebruik een ander set aan templates voor mijn mobiele versie van de applicatie. Mm-hmm. En dat is een standaard structuur waarin je die pagina's kunt bouwen. Dus dat is... zeker als een grote klant bepaalde standaarden heeft voor hoe dingen eruit moeten zien, waar elementen moeten staan, dat soort dingen. Die structuur kun je vast uitbouwen. En dat kun je bij elk project kun je dat simpelweg importeren. Of je maakt een starter template. En dat is het startpunt voor alle applicaties. Dus dat maakt het super makkelijk.
Oké, okay, cool. Ik hoorde je net al wat vertellen over de marketplace. Ja. Als ik het goed heb, de goede naam en vertrouwen.
Ja.
Dan je zei net al, daar zit heel veel daar zit heel veel content in. Jan, hoe groot is dat? Heb je daar cijfers van? Weet je dat toevallig?
Ja, we hebben sowieso meer dan 1000 items die zijn al geüpload door mensen in onze community. Mm-hmm. Dus dat zijn developers die hebben zelf een oplossing gebouwd, een extensie gebouwd. Of het nou een kleine widget is of een hele module of een starter template, die hebben zij zelf gebouwd. En het is natuurlijk optioneel om te delen met de community. Mm-hmm. Ja. Maar vaak is het zo, ze lopen er tegenaan. Ik kan daar wat voor bouwen, simpele oplossing. Ik deel dat met de community, want niet alleen kunnen andere mensen daar gebruik van maken. Mensen in de community kunnen ook aan bijdragen. Dus vaak is een widget ook gelinkt aan een GitHub repository. Ja. Zodat als er een nieuwe release is, dat die automatisch in de marketplace ook tevoorschijn
komt. Echt open source gedachte. Ja. Dus betekent dat dan ook dat de marketplace niet commercieel gebruikt kan worden?
Ja, dus op dit moment is de marketplace nog niet commercieel gebruikt. We hebben onlangs onze Mendix Basic License gelanceerd, die via de marketplace te kopen is, aan te schaffen is. Mm-hmm. En de marketplace gaat vanaf, ik zal geen datum noemen, maar die gaat binnenkort. Wordt die uitgebreid met functionaliteit om inderdaad precies wat jij zegt, dat er een licentiemodel achterkomt, zodat mensen zelf content kunnen gaan toevoegen en dat kunnen gaan verkopen door middel van een one-time license of bijvoorbeeld de recurring revenue, zodat mensen ook, development team zelf ook kunnen zeggen, wij gaan ons specialiseren in Mendix extensies. En als marketplace een verdienmodel wordt, dan kunnen zij dat ook als fulltime job gaan doen. In plaats van wat nu vaak gebeurt is, mensen bouwen vaak iets tijdens een project en die komen een oplossing tegen en denken, ik deel hem wel in de marketplace, want dat is handig voor andere mensen, die kunnen er misschien gebruik van maken. Maar er zit nu geen gedachte achter van een businessmodel. Ja. En dit jaar gaat dat, lanceren we dat als inderdaad ook een businessmodel. Ja.
Oké, cool. Nog even over die marketplace. De cloud is zeg maar nu, ik durf wel te zeggen, bijna de facto standaard waar alle applicaties heen gaan. Zie je ook veel cloud native integraties? Bijvoorbeeld, wij zijn erg bekend met Azure, maar dat je dan bijvoorbeeld met Logic Apps in Azure kan connecten, of met servicebussen of event hubs, dat soort IoT-achtige platformen bijvoorbeeld. Hebben jullie dat al in het platform zitten?
Ja, er zijn een heleboel out-of-the-box integraties die je kunt maken. Dus sowieso standaard zitten SOAP, REST, OData integraties zitten dus gewoon standaard in. Mm-hmm. En er zit in de marketplace, hebben we een complete bundel met integraties tot met allerlei andere services van bijvoorbeeld Microsoft, AWS, IBM, waar we gebruik van kunnen maken. En er is een gigantische library in de marketplace voor integraties met andere platformen. Misschien dat jij kunt commenten, Sam, op een aantal integraties die jij vaak gebruikt.
Ja, kijk, vanuit Mannix heb je standaard beschikking tot REST, SOAP, OData. Je kan ook connecten met databases. Dus we hebben een aantal JDBC-connectoren waarmee je gewoon echt data uit databases kan halen. Daarnaast hebben we natuurlijk de Data Hub, waarmee je veel meer kan. Daarmee kan je echt, op basis van OData is de belofte dat je makkelijker kan integreren. En los daarvan heb je natuurlijk andere integratietools waarmee je makkelijk kan connecten, omdat Mendix standaard REST en OData ondersteunt. Imagis is bijvoorbeeld een platform wat als complementair aan Mendix is ontwikkeld. Stel dat je bijvoorbeeld Flatfile nog te maken hebt met Flatfile transformaties en dat soort dingen. Dan kun je gebruik maken van een integratieplatform. En het integratieplatform integreert weer naadloos met Mendix. Zo kan je dus ook, stel dat je eigen integratieproducten hebt, toch makkelijk met Mendix die data beschikbaar maken in je Mendix ecosysteem. Want als Mendix ontwikkelaar wil je eigenlijk helemaal niet bezig zijn met... Mijn ervaring is dat de meeste Mendix ontwikkelaars dat niet willen zijn. Ik ben natuurlijk een uitzondering. Ik kom uit integratiehoek. Maar Mendix maakt het wel makkelijker doordat je daar makkelijker mee kan integreren. En elk groot bedrijf heeft ook een integratieproduct. Mendix maakt het makkelijker, dus ondersteunt eigenlijk de standaarden.
En omdat het zo groot is, heb je waarschijnlijk al een heel ecosysteem met al dan niet commerciële bedrijven die daar nog extra functionaliteit aan bieden, zoals Images bijvoorbeeld.
Ja, ik denk een goed punt wat je maakt inderdaad is, kijk, we bouwen dit op open standaarden. En we hebben er bewust voor gekozen niet om competitive business te doen met bedrijven op integratie, maar juist te zeggen, wij willen met jullie integreren. We gaan niet ons eigen custom integratieplatform bouwen, want dat maakt het alleen maar lastiger. En wij willen het leven van een developer makkelijker maken. Ja. Dus hoe makkelijker wij het kunnen maken, hoe beter.
Ja, maar als je kijkt in de marketplace, dan heb je bijvoorbeeld, je hebt een AWS S3 connector, je hebt een Azure heeft Event Hub volgens mij en Plum Storage. Nou, dat soort connectoren zitten gewoon in de marketplace. Een Kafka connector, noem maar op. Dus daarmee geeft Mendix eigenlijk de Mendix ontwikkelaar zoveel hulpmiddelen waarmee je toch je doel kan bereiken. Dus dat is denk ik de goede gedachte.
Oké, cool. Laten we dan even over hoe het is om... We hebben de frontend gehad, dus we zijn met een applicatie bezig. Entiteiten gemaakt, logica, frontend, geïntegreerd. Nu ben ik met Florian aan het samenwerken. Mm-hmm. En Florian die had bedacht dat het allemaal anders uit moest zien in het orderscherm.
Ja.
Hoe werkt het? Hoe werk je samen in Mendix? Zit er een soort van Git repo achter met branch en merger? Hoe ziet dat eruit?
Ja, goede vraag. Mendix heeft van origine gebruik gemaakt van subversioning. Dus hebt zeg maar een SVN. Soort van ja, SVN. Mm-hmm. Dat komt zomaar.
But wait.
Er is een There's soort more. Van team server waarin je het model, zeg maar ons model, met mm-hmm. alle commits en branches, die staat gewoon in de cloud. En ik kan zeg maar als developer check ik het uit. En ik krijg dan zeg maar een lokale versie van mijn model. Ik kan mijn aanpassingen maken. Ik kan alles doen wat ik wil. En dan kan ik de wijzigingen op het moment dat ik denk, hey, dit is nu gewoon af. Ik ga een commit doen. Dan commit ik het naar de server. En dan, kan mijn collega Jan, die kan het eruit halen. En als hij het niet mooi vindt, dan kan die het aanpassen. Het mooie is dat je gewoon kan committen, dus je kan alle wijzigingen zien en je kan ook conflicten kun je resolven. Wat nu?
Maar gebruik je daar gewoon van de maak je gebruik van de zeg maar de tooling die er is in de development community of zit het ingebakken bijvoorbeeld in de Mendix Studio?
De meeste dingen zitten gewoon in Studio Pro, dus je kan heel veel conflict resolving zelf doen. Ja, soms moet je toch SVN gebruiken, zeg maar, Tortoise SVN en dan conflicten met de hand resolven. Maar ik denk dat de meeste ontwikkelaars nog nooit dat hebben geïnstalleerd. Wat wel fijn is dat Mendix Git-based gaat worden. Dus dat is denk ik ook weer... Yeah. Met die invloed van al die grote partijen die CI/CD pipelines hebt... daar is Git gewoon beter. Ja,
gewoon standaard.
Meer support voor.
En niet alleen vanuit Mendix, dat Mendix gebaseerd wordt op Git, maar ook bring your own Git.
Ja.
Dus dat je zelf je eigen Git repository kunt gaan gebruiken.
Oh, want nu draait het echt op Mendix.com, je SVN repository, bij wijze van.
Ja, standaard, ja. Standaard is dat zeg maar inbegrepen in een licentie. Alles draait bij Mendix, maar je kan ook, maakt eigenlijk niet uit wat voor tool je gebruikt, of je in welk cloud platform je ook zit. Alle bekende tools worden ondersteund en bring your own Git, zoals Jan het zegt. En je geeft je credentials en de code wordt daar opgeslagen. En vervolgens kan je er alles mee doen wat je wil. Je kan dus je eigen pipelines bouwen, maar voor de... Mendix ontwikkelaar die gewoon een applicatie wil deployen naar zijn cloud. Ja, dan is het gewoon echt one-click deployment, zoals we
dat noemen. Dat was ik net even vergeten te vragen bij de studio. Dus de studio-omgeving, de back-end-omgeving van je ontwikkelomgeving, zeg maar. Mm-hmm. Die draait dus bij Mendix eigenlijk. Of die is gewoon bij Mendix in beheer. Jullie doen daar de upgrades van. Het is niet zo dat je zelf ergens op een virtual machine in Azure of AWS Mendix development environment moet installeren. Dat draait bij Mendix.
Klopt, ja. Zeker Studio. Studio draait gewoon sowieso draait in de browser, draait op Mendix servers. En op het moment dat jij deployt, dat is standaard als jij een gratis appje gaat maken en jij klikt op run... Dan wordt die automatisch gepubliceerd naar de Mendix Cloud. Mm-hmm. En dan heb jij ook direct een link naar de app. Dus die je kunt gelijk het resultaat zien en je kunt het gelijk gebruiken. Ja.
Oké. En de Mendix Cloud, betekent dat de Mendix ook echt een eigen datacenters heeft? Of maakt het onder water gebruik van AWS of Azure?
AWS. En de Mendix heeft, die heeft eigenlijk vrij grote instanties door middel van Cloud Foundry. Bij AWS in meerdere regio's trouwens. Frankfurt is natuurlijk daar is mee begonnen, maar inmiddels kan het overal draaien, dus omdat de klanten natuurlijk overal zitten. Standaard is het AWS, Frankfurt, maar je kan afwijken en daarnaast is het zo dus dat je je kan je eigen bring your own Kubernetes cluster dat kan je ook doen, dus dan geef je eigen toegang tot je eigen cluster en dan ja, dan zorgt Mannix ervoor dat je applicatie wordt gedeployed, geprovisioned en dat de metrics worden gedeeld.
Ja, oké. Okay. Want je zegt Kubernetes een paar keer, betekent dat dat een Mendix applicatie, als die zeg maar als app gedeployed wordt, hè, dat in een Docker container draait, standaard? Of, en dat je dan die Docker container kan draaien in bijvoorbeeld je eigen Kubernetes cluster?
Dat kan, of, dat is een optie. Dat kan inderdaad, ja. Er zijn ook mensen die, ja, ze bestaan nog steeds, on-premises draaien. En dat doen ze dan in hun eigen Docker control plane. En ja, dat kan. Dus Mendix is wat
maar
dat betreft.
Het is wel allemaal Docker first, zeg maar.
Nou, Docker, het is gewoon cloud first. Dus je kan zelf je deployment package. Die draait gewoon op de Mendix business server, zoals dat heet. Maar je kan hem ook vrij eenvoudig op een andere cluster deployen. Dus Mendix resulteert, het model resulteert tot een deployment package met alle resources. En die kan je dan laten draaien.
Mm-hmm. Oké. Okay.
En als ik dan naar zo'n client, we hebben het nou over de backend gehad. En als ik dan naar zo'n client applicatie kijk en stel ik wil die naar mijn users deployen. Hoe werkt dat? Moet ik dan devices registeren of hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, met de komst van mobiele applicaties heb je natuurlijk ook te maken gehad met verschillende vormen. Je hebt native applicaties, maar dat is altijd gedoe met app stores natuurlijk. Daar is een oplossing voor. Progressive Web Apps, dat is de nieuwe silver bullet. Mm-hmm. En dat maakt het in ieder geval makkelijker. Maar normaal gesproken... Ja. Mendix applicaties leiden altijd tot webapplicaties. Dus je hebt gewoon een applicatie wat via een URL beschikbaar is. En die kan je openen op je mobiele applicatie, op je tablet, op je desktop. Dus dat kun je heel makkelijk in Mendix, wordt dat eigenlijk meegeleverd. Daarnaast heb je ook nog, je kan natuurlijk, wij hebben bijvoorbeeld een aantal applicaties gebouwd die in het veld gebruikt worden door... mensen die aan het spoor werken of die aan de weg werken, dan maak je gewoon eigenlijk een mobiele interface met drie knoppen waar mensen met handschoenen aan toch gebruik van kunnen maken. En je kan daar device registraties kan je wel doen, maar dat hoeft niet per se, dat is geen verplichting.
Oké, okay. Duidelijk.
Oké. Okay. Hey, en dus nu nog SVN, maar het gaat over naar Git.
Ja.
Het bouwen van zo'n Mendix applicatie, dus het echt de artifact maken.
Ja.
Moet dat ook per se, zeg maar, of moet dat bij Mendix plaatsvinden? Of kun je dat bijvoorbeeld in je eigen GitHub Actions pipeline of Azure DevOps pipeline zelf maken en zelf gaan deployen?
Ja, ik denk dat je bedoelt dat je vanaf... bedoel je dat je op de SDK inprikt en...
Ja.
Ja, nou, Mendix heeft met de komst van... we hebben Studio Pro, dat is echt het developer environment. Zeg maar je Visual Studio. En dan heb je de Studio, dat is de web modeler. Sinds die scheiding is gekomen... heeft Mendix ook eigenlijk de SDK beschikbaar gemaakt. En met de SDK kun je eigenlijk programmatisch, ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, kan je eigenlijk de Teams server, waar alle Mendix resources in zitten, je domeinmodel, je pagina's, je logica, daar kun je van alles mee doen. Dus je kan ook, zeg maar... je kan automatisch, je kan zelfs pagina's creëren. We hebben laatst bij een legacy applicatie iets van 1000 pagina's waar nog oude HTML tabellen op zaten. Hebben we met de SDK, hebben we die met een klein scriptje omgevormd tot pagina's met nette layouts.
Geupcycled eigenlijk, soort van.
Ja, en anders had iemand gewoon 1000 pagina's moeten openen en aanklikken. En dat is nu geregeld met een scriptje. Dus die SDK is echt super, super handig. Zeker als je hele grote applicaties hebt. En je wil logica in een Mendix applicatie overdenken op iets anders. Dan kan dat met de SDK. En het mooie is dat Mendix ook heel veel APIs heeft om... ja, backups te maken, een deployment te doen. Dus je kan echt met je eigen tools, kan je inprikken op de Mannix API, om afhankelijk van je eigen CI/CD in straat alles op een eigen manier te doen. Dus je bent niet afhankelijk van...
Het hoeft niet per se, maar het kan bij Mannix, maar je kunt ook je eigen tools, je eigen CI/CD straten gebruiken.
En met de overgang naar Git-based wordt dat nog veel makkelijker. En mooie aan Git-based is ook dat je, ja, je kan ook echt visueel conflict resolving doen. Dus je kan echt jouw model naast mijn model zetten en kan je echt de verschillen zien. En dat is vrij krachtig. Dus net als dat je code...
Als in de studio of in bijvoorbeeld een GitHub? Of want daar zie je zeg maar de XML of weet ik veel JSON wat Mannix maakt. Of kun je dat zeg maar ook heel in je editor zien?
Nou, in programmeertools is dat al vrij gebruikelijk, zeg maar. Dat je gewoon code naast elkaar kan zetten. Maar in modelleertools is dat helemaal niet gebruikelijk. Maar in Mannix Studio Pro... kan dat dus, ik weet niet of het officieel uit is trouwens, Jan. Maar het kan binnenkort volgens mij.
Ik zal het controleren.
Je kan zeg maar echt microflows naast elkaar zetten en letterlijk zien wie wat heeft veranderd wanneer. En dat...
Mm-hmm. Oh, dat is wel echt heel krachtig. Ja,
dat is, dus, binnenkort komt een mega grote nieuwe versie uit van Mannix, Mannix 9.
Mannix 9, ja, daar zit het in, hè?
Ja, okay. En er zit een feature in, dat heet Visual Merge Mode. En dat is eigenlijk een combinatie van alles wat we nu hebben genoemd inderdaad. Dus op een hele visuele manier, niet alleen zien van oh deze regelcode, maar ook als we het over een pagina hebben, wat is het verschil? Als we het over een microflow hebben, waar zit het verschil? Wat wordt er gehighlight?
Echt bijna het geïnterpreteerde verschil bijna, zeg maar.
Ja,
precies.
Letterlijk.
Ja, ja. Zo gedetailleerd mogelijk. En dat is... Dat is gewoon next level, want je moet gewoon weten wat het verschil is. En of je nou... Soms weet je namelijk niet welke changes je moet accepteren. Of wat nou inhoudelijk het verschil is. En dat is als je bezig bent met het maken van een model, is dat een stuk lastiger dan puur code.
Ja.
Dus ja, nee, Visual Merge Mode komt er binnenkort aan. En dat gaat echt het zoveel makkelijker maken om voor Dibran en voor Florian om samen te werken aan Mannix applicaties.
Ja, ja. Moet je nagaan als dat ooit gaat gebeuren. Dan bellen jullie nog een keer op en dan gaan we het even laten zien. Oké, okay, cool. Hey, ik heb wel een goed beeld gekregen van Mannix. Jij, Florian?
Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ik kende natuurlijk Mannix al wel, want de naam die hoor je natuurlijk als je aan zo'n platform denkt, dan hoor je Mannix heel snel.
Klopt.
het verbaast me hoe groot ook de community is. Want ik merk wel aan het gesprek inderdaad dat ook bij jullie de community heel belangrijk is en dat jullie daarop ook heel veel waarde aan hechten. Met bijvoorbeeld zo'n store en dat daar al zoveel components in staan. Dus dat is wel mooi om te zien dat zo'n platform ook groeit door de community.
Ja, ja, absoluut. Ja, een van de belangrijkste grondleggers voor Mannix en belangrijkste ideeën was ook, we moeten dit bouwen op een community en ook door een community. Mm-hmm. Dus een van de dingen die wij ook zoveel mogelijk proberen toe te passen is voor de community, door de community. Dus we willen zoveel mogelijk content maken wat gemaakt is door developers, voor developers. En dat probeer ik ook zoveel mogelijk te stimuleren. Dus wij proberen vanuit Mannix het voorbeeld neer te zetten van hey, dit vinden wij gave content, dit is hoe wij denken dat wij de developers het beste kunnen helpen. Mm-hmm. Laat ons weten, doe mee en bouw zo samen een beter platform. En we hebben ook bijvoorbeeld een ID-forum waar iedereen een idee kan plaatsen van hey, ik vind dat dit misschien handig is of zouden jullie dit kunnen verbeteren? Nou, en daar komen honderden ideeën binnen, misschien duizenden ideeën ondertussen, die stuk voor stuk allemaal input leveren voor een beter platform.
Ja.
Want uiteindelijk, we bouwen het voor de developers. De developers moeten hiermee bouwen. Mm-hmm. Dus wij vinden die samenwerking heel belangrijk.
Daar wordt ook vrij veel gebruik van gemaakt. Dus te veel ideeën om op te pakken. En in de roadmap, het is te populair, Jan.
Ja, maar beter een te actieve community dan zeg maar, zo'n woestijn.
Ja. Precies, voor mij is dat echt een teken dat mensen ook echt een passie hebben voor het platform en voor het developen. En dat betekent alleen maar dat ze meer geïnvesteerd zijn in ja, ze hebben een hart voor de zaak. Ze willen een beter platform met meer features. En dat vind ik alleen maar gaaf om te zien.
Ja, zeker.
Ja, ik kan beamen dat de Mannix community echt het verschil heeft gemaakt. Want in 2010 was er ook al een community. Volgens mij zaten er toen zo rond de 100 man op, 150 man. Maar die waren zo dedicated. Zeg maar, elke post die erop zat, iedereen las altijd alles. En je kreeg altijd antwoord op je vragen. En ik heb zeg maar in mijn beginjaren, toen ik mijn collega's elke dag om de 5 minuten een vraag wilde stellen. Dat durfde ik op een gegeven moment niet meer. Dus dan ging ik me op de Mannix Q&A vragen stellen. En dan krijg je heel snel antwoord. En zodoende kom je ook heel snel verder. En ik zie nog steeds wel eens collega's die refereren dan aan een vraag die ik 8 of 9 jaar geleden heb gesteld. En hey, wat is de oplossing? Ja. Dus dat is die cool. Community ja. is vrij sterk, ook met Slack. Dat heb je eigenlijk helemaal niet benoemd, Jan, maar dat is ook belangrijk.
Kom nog. Nu komt er nog een uurtje over de community, jongens. Ja, we hebben inderdaad het forum, forum.mannix.com, en daar worden voornamelijk gewoon vraag en antwoord wordt daar gepost. En we hebben ondertussen een Slack community met 3500 developers zitten daarop die actief met elkaar communiceren. En elkaar helpen oplossen op betere oplossingen te bouwen. En dat is ook waar wij vanuit Mannix ook vaak announcements doen van hey, hier is een nieuwe live sessie, of er komt een meetup aan, of hey, Mannix 9 is gelanceerd, wie weet binnenkort.
Ja, hierna, na deze opname.
Ja, precies. Dan druk ik op het knopje, launch. Ja.
Ja. Nou, ik heb heel veel geleerd. Hartstikke bedankt, ja. Samet.
Jullie ook, bedankt.
En hartstikke bedankt, Jan.
Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, anytime. Hey, en vond je dit nou een leuke aflevering? Laat dan zeker even een review achter op Apple Podcast. Ik zag er laatst eentje van 5 sterren weer, Florian.
Dat is heel mooi. Die helpen zeker, ons heel veel.
Ja, voor de vindbaarheid. En op Spotify zeker ook even op het volgknopje drukken. Wil je onze vraag stellen, mail dan even naar podcast@cloudrepublic.nl of zoek ons op LinkedIn of op Instagram of op Twitter. En bedankt voor het luisteren. Tot ziens.
Tot de volgende keer.